In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt in vers 53 van 119. Het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Uit het 13e hoofdstuk, de versen 3 tot en met 9 en 18 tot en met 23. De schriftlezing, Matthäus 13, vers 3 tot en met 9 en 18 tot en met 23. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de tweede psalm, het laatste vers. Vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Vers 7 van de tweede psalm.
En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gij dan, hoort de gelijkenis van een zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en ruk weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij den weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om den woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijksdoms verstikt het woord. Het wordt onvruchtbaar. Wie nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 7. Zondag 7, vraag en antwoord 20 tot en met 23. Wordt de vraag gesteld, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. En hoe luiden die artikelen? En dat is dan hetgeen wat we ook net hebben beleden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het derde, het achtste en het negende vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, verlos ons uit des boze macht. En ook vers 9, want u is het koninkrijk, o Heer. 3, 8 en 9 van het gebed des Heren. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heren die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wat er verder volgt in vers 7 van 27, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ze was een jaar of 20. En we raakten met elkaar aan de praat in het universiteitsgebouw waar ik in de bibliotheek aan het werk was. Ze vond het wel interessant toen ze hoorde dat ik dominee was. Zelf kwam ze nooit in de kerk. Maar zo verzekerde ze mij, ze geloofde wel. En ze haalde uit allerlei bronnen, haalde ze haar inspiratie, haar troost en kracht. In het gesprek dat wij een aantal minuten met elkaar voerden bij het koffieapparaat, probeerde ik nou duidelijk te krijgen wat dat geloof van haar nou precies inhield. Het antwoord erop bleef voor mij echter vaag. Blijkbaar kun je het dus allebei hebben over het geloof, terwijl je er door beiden heel wat anders mee bedoelt. Geloven en geloven is blijkbaar niet altijd hetzelfde. En daarom is het wel van belang te weten wat iemand bedoelt als die zegt dat hij gelooft. En dat is dan ook de reden waarom de Heidelberger in zondag 7 spreekt over het ware geloof. Het is een hele volle zondag en u en jullie zullen begrijpen dat we ook niet alle elementen uit deze zondag aan de orde kunnen stellen, maar we hopen wel de hoofdlijn daarin te behandelen. Als thema zetten we boven de prediking: het geloof maakt het verschil. Vier vragen. Allereerst, waarom zou je geloven? De tweede vraag, wat ga je geloven? De derde vraag, wanneer ga je dat geloven? En dan de vierde vraag, wat is geloven? Het geloof maakt het verschil. Waarom zou je geloven? Wat ga je geloven? Wanneer ga je dat geloven? En wat is dan geloven? Waarom, jongelui, zijn jullie nou met de Bijbel opgegroeid? En waarom willen jouw ouders nou dat jij graag in de kerk komt? Waarom stimuleren ze jou om naar de catechisatie te gaan? En waarom vragen ze jou ook met enige regelmaat of jij ook uit je Bijbel leest? Dat is toch uiteindelijk maar om één reden. Ze willen niets liever dan dat jij tot het geloof komt. En ze willen zo graag dat jij zelf gaat geloven. Wat een vreugde geeft het toch aan een ouder als een van de kinderen mag komen tot openbare belijdenis van het geloof. Maar waarom is dat geloof nou zo belangrijk? En wordt er in de kerk ook altijd weer gehamerd op het belang van het geloof? Want in de Bijbel klinkt er ook voortdurend het bevel tot geloof. De Heer Jezus, hij riep ertoe op, al aan het begin van zijn prediking. Als hij het zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Met name in het Johannes-evangelie, waar dat woord geloof zoveel keren terugkomt. Die bekende tekst uit Johannes 3, waar de Heer Jezus het dan ook zegt. Opdat een ieder die in hem, die in mij gelooft. En het slot van Johannes 3, waar het er ook staat, die in de Zoon gelooft. En in Johannes 6, vers 47. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft. Om een laatste tekst, Johannes 16, vers 31, waar de Heer Jezus die vraag stelde. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? En waarom is het geloof nu zo belangrijk? Waarom zou je nu gaan geloven? Wat heb je er nu aan als je gaat geloven? Kijk dan eens goed naar zondag 7. Staat in het eerste antwoord, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Alleen degenen. Het geloof maakt blijkbaar het verschil. Waartussen? Tussen de verdoemenis en de behoudenis. Tussen de zaligheid en de rampzaligheid. Het geloof is blijkbaar noodzakelijk om onder de verdoemenis uit te komen. En dat is de inktzwarte achtergrond waartegen de Heidelberger het geloof ter sprake gaat brengen. In de achterliggende zondagen is de ellende van de mens getekend. De mens die in Adam heeft gezondigd. De schuld die een mens heeft tegenover God. En de straf die een mens heeft verdiend. En door de zonde zijn alle mensen aan de verdoemenis onderworpen. En elk mens ligt vanaf zijn geboorteuur onder het rechtvaardige oordeel van God. Dat is een hele indringende en ook een aangrijpende belijdenis. Als je bedenkt, er ligt een grote kloof tussen mij, tussen jou, tussen u en God. Wij zijn allemaal zondaren die liggen van onszelf onder Gods rechtvaardige toorn. Het is wat. Besef je dat ook? Want nu is het geloof, het ware geloof, noodzakelijk om daarvan bevrijd te worden. Het is misschien wel opgevallen dat nu pas in zondag 7 voor de eerste keer de catechismus over het geloof wordt gesproken. Al de afgelopen zondagen is dat woord nog niet eerder gebruikt. En nu klinkt het tegen de achtergrond van enerzijds de verdoemenis in Adam, waarin wij allen delen, zondag 2 tot en met 5. En anderzijds de bekendmaking van de middelaar die Gods toorn heeft weggedragen. Zondag 6. En hoe kom je nou onder die toorn van God vandaan? Hoe krijg je nou deel aan die middelaar? Hoe deel ik nou, ontvang ik nou datgene wat die middelaar heeft verdiend? Alleen door het geloof. Het geloof maakt dus het verschil. Dat is dus wat de Heidelberger benadrukt. Degene die gelooft, wordt zalig. Het is dus werkelijk zaligmakend geloof. Want dat wil ook zeggen, zonder het geloof blijf je in Adam. En zonder het geloof
blijft Gods toorn ook op je liggen. En zonder het geloof kom je voor eeuwig om. En zonder dat geloof vaart niemand wel op de levenszee. Zalig worden hangt dus af van de vraag of je al dan niet gelooft. En zonder dat geloof loopt het niet goed met je af. Begrijp je waarom er nu zo vaak wordt opgeroepen tot het geloof? Begrijp je waarom ook aan jou die vraag wordt gesteld of jij gelooft? Dat geloof heb je nodig om zalig te worden. En die aansporing tot het geloof die klinkt omdat wij zonder het geloof blijven liggen onder Gods rechtvaardige toorn. Maar wat ga je dan geloven? En wat geloof je dan als je gelooft? Dat is die tweede vraag. Wat ga je geloven? Want waar richt het geloof zich nou op? Wat vormt nou de inhoud van het geloof? Dat is een wezenlijke vraag. Want het is niet voor niets dat het in zondag 7 gaat over het ware geloof. De jonge vrouw bij de universiteitsbibliotheek had het ook over het geloof. Voor haar was het ook belangrijk om te geloven. En zij bestempelde zichzelf ook als een gelovige vrouw. Toch is dat niet hetzelfde geloof als waar de catechismus over spreekt. Laten we eens even naar onszelf kijken. Is het niet zo dat vandaag de dag men al heel snel gelooft? En men al heel snel geloof heeft? En er wordt er heel gemakkelijk over gesproken. Dan hoor je dat ook van ja, ik geloof in een God die zo goed voor mij zorgt. Ja, ik geloof, want ik voel me zo gedragen door de Heer als ik het moeilijk heb. Het geloof in een God die je kracht geeft als je jezelf zo zwak voelt. Het geloof in een God die zoveel begrip voor je heeft. Het kan toch maar zo zijn dat we dat ook merken. En dat is toch ook misschien wel een verandering die in de loop van de jaren is naar voren gekomen. Dat je als het gaat over het geloof, dat voor veel mensen dat vooral inhoudt dat je bij God terecht kan als het leven je zwaar valt. En wie allerlei christelijke vestjes beluistert, valt het er ook op dat dat ook veelal het sentiment is wat daarin klinkt. Dan gaat het over een God die bij je is als het leven je moeilijk valt. Er wordt er gezongen van een toekomst waarin er geen pijn meer is, waarin er geen verdriet meer is. Of over een God die veel groter en die veel sterker is dan al onze problemen. En God krijgt dan de eer en de lof omdat hij zo goed voor ons zorgt en ons zoveel geeft. En het troost velen dat ze mogen geloven dat God hen door dit leven heen sleept. Let op, ik zou ook niet durven te zeggen dat die elementen onwaar zijn. Dat dit ook geen elementen zijn waarvan we ook zaken terugvinden in de schrift. Maar het is niet de kern van het geloof. Want wat is nou het voorwerp van het ware geloof? Wat geloof je nu als je gaat geloven? Dat is de vraag die hier wordt gesteld. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? En dan luidt het antwoord. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Als God je hart verandert, zodat je gaat geloven, dan ga je het evangelie geloven. Dat is de inhoud van het geloof. Het evangelie. Nog scherper, de beloften van het evangelie. En daarmee verwijst de Heidelberger terug naar die laatste vraag en antwoord van zondag 6. Want daar werd immers geleerd dat de Heere Jezus Christus vanuit dat evangelie ons wordt voorgesteld, bekendgemaakt en geopenbaard. En Jezus Christus is het hart van het evangelie. Het geloof heeft dus altijd weer Jezus Christus als het voorwerp. En hij is het waar het geloof zich op richt. Dus wat ga je geloven? Het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, de beloften van het evangelie van Jezus Christus. Daar gaat het om in het geloof. Om hem. Het vlees geworden woord. De middelaar Gods en der mensen. De zaligmaker van zondaren. En Jezus Christus komt in het evangelie, komt hij tot ons. En wordt er dan gezegd, die beloften van het evangelie, die worden als het ware samengevat in de 12 artikelen. En daarin zie je dus wat nou de kern van het geloof is. Die 12 artikelen, die 12 korte zinnetjes, waarmee heel het evangelie wordt samengevat, dat is nu als het ware de 12 beloften van het evangelie. En er kwam ergens een mooi beeld naar me toe, waarin die 12 artikelen werden vergeleken met 12 touwen die uit de hemel zijn neergedaald. Touwen die worden neergehangen op de aarde, opdat arme zondaren zich daaraan zouden vastklemmen. En als je dan aan die touwen gaat trekken, dan begint in de hemel een klok te luiden. En staat God op om dat geloof in je hart te gaan werken. En dit evangelie van Jezus Christus en die samenvatting in die 12 artikelen, dat vormt nou de inhoud van het geloof. Dat is dus wat je gaat geloven. Het geloof is niet iets vaags, iets spiritueels, niet een bepaald gevoel, ook geen zoethoudertje ter compensatie van het zure van het leven. Nee, het geloof heeft de beloften van het evangelie als voorwerp. Het geloof heeft Christus zelf als voorwerp. En hij bepaalt de inhoud van het ware geloof. En daaraan kun je dat ware geloof ook herkennen. Dus die beloften van het evangelie van Jezus Christus vormen de inhoud van het geloof. Dan komen we bij die derde vraag. Wanneer ga je dat dan geloven? Dat is een belangrijke vraag. Wanneer ga je het evangelie nu geloven? Gebruik maar een beeld. Dan proberen jullie maar eens met dat beeld wat mee te komen als ik denk aan die marktkoopman. Ik zie hem nog staan op de markt waar hij elke donderdag met zijn kraam daar stond. En als wij op school een tussenuur hadden op die donderdag, dan gingen we naar de markt. Dan gingen we vooral naar die stroopwafelkraam. Want daar kon je voor een kwartje kon je koekkruimels kopen. Maar vlak bij die stroopwafelkraam stond hij
met zijn kraam. Die man die allerlei natuurlijke gezondheidsproducten verkocht. Geneeskrachtige kruiden, natuurlijke mineralen, voedingssupplementen, inhoudstoffen van geneeskrachtige planten. Ik kon hem altijd al vanaf grote afstand horen. Hij wist zijn verkooppraatje, wist hij mooi te brengen. En bevlogen en vol passie deed hij er alles aan om zijn producten aan de man te brengen. Maar aan zijn kraam was het nooit echt druk. In tegenstelling tot die stroopwafelkraam waar je wel eens in de rij moest staan. Ik had voor zijn producten ook geen enkele belangstelling. Ik zou helemaal niet weten wat ik daarmee zou moeten beginnen. En aan mij kon hij roepen wat hij wilde. Dat had toch geen enkel effect. Ik liep zo snel mogelijk aan zijn kraam voorbij. Maar weet je wanneer dat anders werd? Dat was ergens in de winter van 1988. Een winter zoals deze, wat kwakkelend, dan weer wat vorstweer, dan weer wat hogere temperaturen. Een winter waarin ook heel veel mensen de griep kregen. En ik ook, en waarin ik ook een aantal weken een beetje ertussenin ging. Dan was je weer wat fitter en dan weer ook wat minder. En toen ik daar een aantal weken weer op de markt kwam, stond die man daar ook weer. En was hij weer met passie bezig om zijn product aan de man te brengen. Nu was ik wel wat nieuwsgieriger geworden, want ik had nou eigenlijk wel behoefte aan wat middelen waardoor ik weer wat sneller op krachten zou kunnen komen. En ik was ook benieuwd of hij mij die kon bieden. En daarom besloot ik op zijn uitnodiging in te gaan en eens een kijkje te gaan nemen in die kraam. Misschien was er wel wat bij wat voor mij waarde zou kunnen hebben. Ligt dat nou ook niet zo met de beloften van het evangelie? Elke zondag komen ze tot je. En Gods dienstknechten zijn als het ware als die marktkoopman die op de markt van vrije genade steeds weer het beste product van het evangelie van Jezus Christus mogen aanwijzen en mogen aanprijzen. Maar die vraag is dan toch wel, wat moet je daarmee? Wat heb je daaraan? Als je op die levensmarkt nog genoeg andere producten kan vinden, die jou goed smaken en die je aanstaan, dan heb je toch helemaal niet zoveel behoefte om bij die kraam van het evangelie wat te kopen. Zo is het toch ook, jongelui. Als je in het weekend leuk hebt met je vrienden, als je af en toe uitgaat, als je misschien heel druk bent met je studie, of net begonnen bent op je nieuwe werk, als je allemaal idealen en allerlei toekomstplannen hebt, als je zo wat rondstruit op de levensmarkt, ja, en dan komt er op die zondag, dan komt die marktkoopman langs. Met het evangelie van de belofte van Jezus Christus. Weet je, wat moet ik daar nou mee? Heb ik geen behoefte aan? Gaat toch goed zo? Ik heb zoveel andere dingen aan mijn hoofd waar ik druk mee ben en waar ik vol van ben. Oh ja, je komt er wel langs, elke zondag opnieuw. Of aan tafel als thuis of op school de Bijbel open gaat of in het catechisatielokaal. Maar je haalt er je schouders over op. En zelfs de meest bevlogen marktkoopman, je zou zeggen de beste dominee die er is, die helpt daar niet tegen. Hij kan voor je staan, aansporen tot het geloof, aandringen tot het geloof, aanswepen tot het geloof. Hij kan het je misschien zeggen, je moet in Jezus geloven en je moet de Heere Jezus aannemen en je moet dat nu doen.
Het helpt allemaal niet. Want je ziet er helemaal niks in die beloften van het evangelie. Dat wordt anders als je aan jezelf wordt ontdekt. Je kent dat toch wel, het wachtwoord van de hervormers. Toen werd in mijn zielen de vrees gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dat gebeurt als je geconfronteerd wordt met Gods wet. En daarom is die scherpe wetsprediking toch ook nodig. Want door de wet is immers de kennis der zonde. En daardoor ga je ook je zondige aard steeds beter kennen. En door die wet leer je ook dat je schuldig staat voor een heilig en een rechtvaardig God. Nee, dat doet aan de verkondiging van het evangelie niks af. Nooit. Dat evangelie moet aan een ieder verkondigd worden. Zonder onderscheid. Onvoorwaardelijk. Een onvoorwaardelijk aanbod van Gods genade in Christus Jezus tot alle mensen. En de verkondiging van het evangelie mag nooit worden ingeperkt. Nee, niemand mag de beloften van het evangelie van Jezus Christus worden onthouden. Maar toch tegelijk, het evangelie krijgt toch pas kleur, waarde, tegen de zwarte achtergrond van onze verdorvenheid en verlorenheid. En je krijgt die beloften van het evangelie toch pas nodig als je de eis van Gods heiligheid en van Gods gerechtigheid voelt drukken op je ziel. Maar de troost van het evangelie gaat toch het ontdekkende en veroordelende functie van de wet vooraf. Nee, dat is geen voorwaarde. Berouw, boetvaardigheid en schuldbesef, dat zijn geen gestalten die ons geschikt maken voor het heil. Het overtuigt ons juist van onze ongeschiktheid en van onze onwaardigheid. Maar Gods geest brengt ons toch door de wet tot een wanhopen aan onszelf. Opdat we in onze armoede en ellende tot de Heere Jezus zouden uitgaan. Want je hebt het misschien wel eens gezongen. Toen voelde ik wat ijzer Gods heiligheid deed. Toen het al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Al die deugd voor je wegwerpelijk kleed werd. Toen in je ziel de vrezen was gewekt. En je ook gevoelde wat ijzer Gods heiligheid deed. Nee, de wet die maakt ons niet aanvaardbaar. Maar die wet die baant wel de weg tot aanvaarding van het evangelie. En Ralf Erskine, je kent hem misschien wel, jij kent hem misschien wel. Een van die broers, Ralf en Ebenezer Erskine. Een van die Puritijnen uit het begin van de 18e eeuw. Die gebruikte daarvoor dan altijd het beeld van een naald en van een draad. Dat is een beeld wat jullie ook kunnen begrijpen. Stel je maar voor als er een knoopje van je blouse af is. Dan, om dat er weer aan te zetten, dan heeft je moeder die heeft dan een naald nodig en een draad. Als ze alleen maar een naald heeft, komt die knoop er niet op. En als ze alleen maar een draad heeft, ook niet. Beide heeft ze nodig. En dan prikt ze eerst met die naald in die blouse om dan zo vervolgens plaats te maken voor die draad. Die naald die prikt erin, maar het gaat uiteindelijk om die draad. Want door die draad kan die knoop weer op de blouse worden gezet. Zonder naald kan die draad er nooit doorheen getrokken worden. Hij gebruikt dan het beeld om aan te geven dat wet en evangelie in hun samenhang nodig zijn. De wet die ons doet verstaan dat het totaal onmogelijk is om onszelf onder die verdoemenis in Adam uit te werken. En wat blijft dan over? Enkel het evangelie van Jezus Christus, geloof alleen. Spurgeon, om nog een naam te noemen, die zei daarom: ik geloof dat niemand het evangelie kan preken als hij de wet niet ook preekt. Allen hebben het evangelie te horen. Maar wil dat evangelie geloofd worden, zal de wet wel eerst zijn werk hebben moeten doen. De overtuiging van de zonde door de wet, die zo noodzakelijk is om te komen tot het geloof in het evangelie. Misschien heel eenvoudig ook gezegd: de wet die werkt nou de behoefte aan een zaligmaker. En het evangelie openbaart ons die zaligmaker. En Kolbrugge, die zei het zo treffend: als men het evangelie opslaat, moet men in het ziekenhuis liggen. Want alleen daar is het evangelie en nergens anders. Zo verdenk. Als men het evangelie opslaat, moet men in het ziekenhuis liggen. Want alleen daar is het evangelie en nergens anders. Wat baat nou het geloof in het evangelie als er geen kennis van de zonde aanwezig is? Eer de mens het evangelie van Jezus Christus gaat geloven, is hij door de wet omgekomen aan zichzelf. Dus die derde vraag: waarom zou ik geloven? Om dus onder de verdoemenis uit te komen. Wat ga je dan geloven? Het evangelie van Jezus Christus. En wanneer ga je dat geloven? Als je door de wet bent omgekomen aan jezelf en in je hart die behoefte is gekomen aan die zaligmaker. En dan die laatste vraag: wat is dan geloven? En daar gaat vraag en antwoord 21 op in. En dan wordt die vraag gesteld: wat is nou een waar geloof? Ja, uit die vraag blijkt toch al dat er ook blijkbaar zoveel is wat niet waar is, wat niet echt is. Geloof wat niet genoeg is voor de zaligheid. Geloof waar iets aan ontbreekt. Nou, ik denk als je het aan je ouders vraagt, dat die dan zo dat rijtje kunnen opnoemen van allerlei soorten van schijngeloof, van wat niet echt is. En ik hoop dat je het zelf ook wel weet. Het is ook wel aan de orde geweest op de catechisatielessen. Je hebt immers het historische geloof. Alleen maar verstandelijk, waarin het alleen gaat om de feiten. Zoals je misschien feitelijk weet wanneer de Franse Revolutie heeft plaatsgevonden. Maar het zijn zaken die je alleen maar met je hoofd weet en waar je hart helemaal buiten staat. Je hebt een tijdgeloof. Kun je denken aan Orpa of aan Demas. Het duurt een poosje. Je hebt het even, op een bepaald ogenblik verdwijnt het allemaal. Het is niet blijvend. Je hebt een wondergeloof, een heel duidelijk voorbeeld in de Bijbel daarvoor, dat zijn die negen melaatsen. Die gaan niet terug naar de Heere Jezus om hem te danken, maar die gaan terug naar huis om hun eigen leven voor te zetten. Het ging hun alleen om het wonder. Je hebt ook een praatgeloof. Mensen die het altijd maar hebben, die altijd maar praten, maar praten, maar waarbij je geen vruchten waarneemt. Of je hebt ook een gevoelsgeloof, mensen die helemaal leven op hun gevoel. Als hun gevoel wordt geraakt,
ja, dan is het allemaal goed. Maar als het gevoel er niet bij is, dan is het allemaal zo donker en duister bij hen. Dat allemaal, dat is het dus niet. Geen historisch, geen tijd, geen wonder, geen gevoels, geen praatgeloof. Maar wat dan wel? Antwoord 21. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig hou, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Nou, dat alleen is al een antwoord waar je meer dan één preek over zou kunnen houden. Dus alleen daarin eigenlijk wat kernpunten. Wat is dus een waar geloof? Er worden twee dingen gezegd. Een stellig weten of kennis. Dat is eigenlijk het eerst waar je streep onder kan zetten. En een vast vertrouwen. Dat is het tweede. Het ware geloof neemt eigenlijk dus heel de mens in beslag. Zijn hoofd, je verstand, je hart, waar dat vertrouwen in wordt gewerkt. En ook je handen, al wordt dat eigenlijk, als het dan gaat om het praktisch christendom, als het gaat om de werken, wordt dat uitgewerkt in het derde deel van de catechismus, in het stuk van de dankbaarheid. Maar hier sluit de catechismus aan op een definitie van Calvijn. Als Calvijn gevraagd wordt wat het ware geloof is, dan antwoordt hij: het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond is op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld. Een stellig weten of kennis gaat dus voorop. Dat laat dus zien de gerichtheid van het geloof op Gods woord. Het ware geloof staat zowel bij het begin, bij de aanvang, als bij de voortgang voortdurend in betrekking op het woord. Het woord is alles voor het geloof. Het geloof gaat nooit buiten het woord om. Want hetgeen wij geloven, dat weten wij vanuit Gods openbaring. En het geloof heeft dus ook Gods woord als basis. En het kennen van Gods woord is daarom ook zo belangrijk. Want als je al met je verstand niet begrijpt wat er staat in de Bijbel, als je met je verstand al niet weet waar het over gaat, hoe kun je dan geloven in de God van de Bijbel? Begrijp je dat het daarom zo nodig is dat we veel weten over Gods woord? Dat we ook kennis uit de schrift ook vergaren. Dat het daarom ook zo belangrijk is dat je uit de Bijbel leest. En dat je ook, als het ware, de Bijbel doorkruipt. Dat de schrift je eigen wordt. Moet je niet vergeten. Niet zomaar kortvluchtig. Maar het is juist heel wezenlijk, want hierin openbaart God zich. Een stellig weten of kennis. En dan gaat het wel om een bijzondere kennis. Je zou kunnen denken aan de kennis zoals een jongen en een meisje elkaar kennen. Of zoals een kind zijn ouder leert kennen. Het is dus een elkaar kennen door elkaar te ontmoeten. En zo ga je ook steeds meer van die ander weten. Dan ga je, hoe meer je met die ander omgaat, dan komen er ook nieuwe dingen van die ander ga je zien. Dan kom je achter zaken die je voorheen helemaal niet wist. Dan moet je misschien wel eens zeggen, heb je dat ook gedaan? Of ben je daar ook geweest dat je dingen van die ander leert die je eerst niet wist? En zo is het dan toch ook met de kennis van God
door zijn woord. Door voortdurend bezig te zijn met de schriften, te onderzoeken wat er staat en de schriften te bestuderen, ga je steeds meer van God leren kennen. Je komt achter zaken die je daarvoor helemaal niet wist. Zo krijg je steeds meer zicht op de waarheid van Gods woord. En hou je alles ook voor waar wat in de Bijbel staat. Dat is dan ook niet moeilijk meer. Want zo is het toch, jongens en meisjes, als jij zo die omgang hebt met je vader, met je moeder, als je die ook zo beter leert kennen, dan weet je toch ook wat ze zeggen. Daar kun je van op aan, dat is ook betrouwbaar. Dus door de omgang met Gods woord ga je ook steeds meer van God kennen. Je komt erachter dat je op God aan kan. Hij is te vertrouwen. Dus die volgorde. Kennis gaat voorop, het vertrouwen volgt. Zoals dat kind dat bovenaan de trap staat, in een gevaarlijke situatie. Het dreigt groot gevaar en dat kind moet naar beneden. En als dan beneden een vreemde staat die tegen dat kind zegt, spring maar, ik vang je wel op. Dan is het toch dat zo'n kind kijkt van, wie is dat eigenlijk? En kan ik die man, kan ik die wel vertrouwen? Dat is heel wat anders als dat kind ziet dat zijn vader beneden staat. En als zijn vader zegt, spring maar en ik vang je wel op. Dus die omgangskennis vanuit het woord heeft het besef gewerkt dat God te vertrouwen is. Geloven is dan ook een vertrouwen dat gegrond is op kennis. Dat brengt bij het tweede. Een vast vertrouwen. Een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Het is altijd zo lastig iets als daar staat dat woordje vast. Wat ligt dat bij die gelovigen nou zo vast? Om zo schuchter, zo aangevochten zijn. En de gelovige die wantrouwt zichzelf toch zoveel. Er zijn nog zoveel van die oude mens. Ongeloof, onwetendheid, duisternis, wantrouwen. Als hij ziet op zijn eigen zonde, zijn eigen onwaardigheid, kan hem dit zo onzeker maken. Toch wordt hier waar geloof gezegd een vast vertrouwen. Zeker. Zeker. Maar die vastheid ligt niet in hemzelf. Maar die vastheid ligt in het voorwerp van het geloof, het evangelie. Dat alleen geeft vastheid en zekerheid. Juist omdat het evangelie vol staat met Gods beloften. Beloften die vast en zeker zijn in Christus. En daarom is het geloof ook een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Al kan een gelovige nog zo heen en weer geschud worden, maar het geloof is zelf vast omdat het zich richt op Gods beloftewoord. De ziel verlaat zich op het evangelie waarin Christus wordt aangeboden. En zelfs de allerkleinste in het geloof, die vindt dan houvast. Omdat in het geloof de ziel die vaste, die gewisse belofte van God leert vastgrijpen. Dus let wel, die zekerheid van het geloof, dat ligt dus niet in de gelovige, maar dat ligt in het voorwerp van het geloof. Die gelovige wantrouwt zichzelf nog zo vaak. En heeft nog zoveel te stellen met zijn eigen ongeloof. Abraham, Petrus, Thomas. Het leven uit het geloof was voor hen nog een hele strijd. Er kunnen tijden zijn dat een gelovige vastloopt met zichzelf en dat hij er niet overheen kan zien. Maar het geloof zelf is niet onzeker. Het is een vast vertrouwen. Want het geloof richt zich op Gods belofte. En die zijn vast en zeker in Christus. Het vaste vertrouwen bestaat dan hieruit dat een door de Heilige Geest ontdekte zondaar, dat je vertrouwt dat God in Christus een God van volkomen zaligheid is. En dat in de Heere Jezus voor hem ook gerechtigheid ligt. En aan het geloofsvertrouwen liggen dan rijke zegeningen verbonden. Er worden er 3 genoemd in het antwoord. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Want door het evangelie is het dan ook verstaan dat in het bloed van de Heere Jezus vergeving van de zonde is. En dat de gerechtigheid van Christus redt van het verderf. En dat de eeuwige gelukzaligheid ligt in die geloofsverbondenheid met Christus. 3 geloofsweldaden. Weldaden die door Christus verworven zijn en door hem worden uitgedeeld. Die gelovigen, ja, zijn vastheid ligt in het voorwerp van het geloof. Maar zelf mag dat dan toch ook een groei en een wasdom in het geloof zijn. Zoals bij een kind. Als het leert lopen, is het eerst met vallen en opstaan. Steeds vaster leert het op zijn benen te staan. En zo is het ook bij een gelovige. Als hij voeding ontvangt door woord en sacrament. Dat zijn ziel zich steeds vaster mag hechten aan die vaste beloften van het evangelie. En het ware, oprechte, echte geloof richt zich daarbij altijd op die persoon Jezus Christus. Het geloof die die vaste bodem heeft van die genadige beloften van het evangelie. Het geloof dat ook altijd weer toe-eigenend van aard is. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Het ware geloven, dat is toch 2 zondaarsarmen. Die zich vastklemmen om de Heere Jezus. De Heere Jezus leren omhelzen. Want het geloof is toe-eigenend van aard. Het neemt aan. Het omhelst. Het grijpt vast. De gelovige die zich als het ware vastklemt aan de Christus. En zo geeft het geloof deel aan Christus. Want het geloof is het middel waardoor je Christus ook leert aannemen. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat is eigenlijk in relatie met antwoord 20, dat het geloof eigenlijk 2 dingen is. Door een waar geloof worden ingelijfd, je wordt 1 lijf. En als een weldaden aannemen, kun je misschien heel eenvoudig die 2 woorden voor onthouden. Het geloof is nou de band die aan Christus verbindt en de hand die Christus ontvangt. De band en de hand. De band, dat laat zien dat het van God uitgaat, ingelijfd worden. God de Heilige Geest legt door het evangelie de band van het geloof. En die hand laat zien dat een mens er ook helemaal bij betrokken is. Want in zijn lege zondaarshand ontvangt hij dat heil in Christus. En dat geloof, dat maakt nou 1 met Christus. Door het geloof word je vastgemaakt, verbonden, vastgeknoopt aan Christus. Dat is nou het geloof. Dat eigenlijk niets anders is dan het zien op Jezus. Het komen tot Jezus. Het vluchten tot Jezus. Het leven uit Jezus. Het gaan tot Christus. En wat houdt u daarin dan tegen? Misschien zegt u uw zonde. Nou, zo bent u juist welkom bij hem. Bankroet. Verloren en verdorven. Het ware geloof weet ook geen ander adres waar het heen kan gaan dan naar de Heere Jezus. En dat geloof is echt wat zich hecht aan Christus. Ik denk aan die bedelaar. Je hebt dus ook wel eens zien zitten ergens op Amsterdam CS of Rotterdam CS of waar dan ook op een centraal station. Zo'n bedelaar die dan af en toe wat eten grijpt uit de vuilnisbak. Ik weet nog wel, die ene keer jaren geleden, Dat ik bij hem kwam en zat hij ook zo'n smerige boterham die hij uit die vuilnisbak had gegraaid, zat hij wat op te eten. Toen hij mij zag komen, toen legde hij ook die boterham weg. Want hij had wat in zijn hand en dan kon hij verder niks anders ontvangen. En wat hij overhield, dat was een lege hand. Een hand die ook nog eens een hele vieze hand was. Maar daarin kon ik toen iets voor hem leggen. In die vieze, lege hand. Is dat ook niet het beeld van het geloof? Die lege hand, wat een vieze zondaarshand is. Waarin je Christus ontvangt. God als die grote weldoener die zijn zoon en de weldaden door de zoon verworven legt in zo'n lege zondaarshand. Zo wordt Christus je eigen. Als hij je aangeboden wordt in het evangelie, dan moet alles je uit handen vallen. Alles wat je van jezelf hebt verzameld en vergaard. Moet alles wegvallen. Dat je zo met lege handen overblijft. Maar wie anders dan die Christus kan die lege handen en dat lege hart vervullen. Daarom, geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Amen.
willen de Heere danken en bidden en tevens ook een zegen vragen voor de maaltijd. Heere, zo past het om uw grote naam te danken. Dat u ons ook in deze leerdienst bij elkaar bracht. Waarin we onderwezen mochten worden in de christelijke leer. Waarin we mochten horen over de noodzaak van het ware geloof. De inhoud van dat geloof. Ook het moment wanneer een ziel dat leert geloof. En wat dat geloven dan precies inhoudt. En we danken u voor deze leerzaak. En we bidden u, geef toch dat het ook zaken zijn die ook in ons persoonlijk leven ook worstelingen geven. Maar bovenal dat die beloften van het evangelie waarde voor ons mogen hebben gekregen of mogen ontvangen. Dat we daarin alles vinden wat nodig is. O, het zou toch wat zijn als we die marktkoopman maar laten roepen. En als we de roepstem van het evangelie aan ons voorbij laten gaan. O Heere, doe ons zien hoe nodig het is om dat geloof te ontvangen en te delen in de door Christus verworven weldaden. Wilt u met ons gaan de week die voor ons ligt? Bidden u in het bijzonder voor de rouwdragende familie De Ridder. Gedenkt u hen als ze zich ook hebben voor te bereiden voor de dag van de begrafenis. Wilt u ze troosten en ondersteunen. Gedenk ons waar we onze voetstappen ook zetten. Wat er ook van ons wordt gevraagd, wilt ons daarin helpen. Wees ons ook het verdere van deze avond nabij. Als we straks ook met een deel van de jongeren ook verder door mogen spreken over de preek. Laat het ook persoonlijk tot zegen mogen zijn, ook tot onderwijs. En dat we ook alles zullen verstaan. Het gaat om onze ziel. Het gaat om het behoud. Het gaat om onze zaligheid. En wilt u dan ook het eten dat we daar mogen gebruiken? Wilt u dat ook zegenen tot onderhoud van ons lichaam? Zo ziet het alles op u. Wachtend op uw zegen. Dankend voor wat u ons gaf. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.
Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere.
De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.